Na 2 maanden op afstand zit ik weer met Fleur en Marieke aan tafel in Amsterdam om te praten over de actualiteit in het omgevingsrecht van de maand november. Marieke, veel gebeurt op het terrein van stikstof.
Ja, heel veel stikstof in deze podcast weer.
En Fleur, jij hebt een uitspraak over soortenbescherming.
Ja, dus heel veel natuur in deze podcast.
Nou, ik zal nog een duit in het zakje doen over ruimtelijke ordening en meer specifiek over de spuitvrije zones bij gewasbeschermingsmiddelen. En we hebben een interview met Arjen de Snow over de Engelse benadering van de ontwikkeling van natuur in combinatie met projecten.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete app zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen.
November was een drukke stikstofmaand. De Portas-uitspraak van 2 november hebben we in de vorige podcast al besproken. Hier noem ik alleen nog even kort de uitgebreide Q&A door Hekkelman opgesteld. Waarin, zo'n meer dan 40 potentiële vragen over het vervallen van de bouwvrijstelling zijn beantwoord en nuttig om te lezen. Ga ik verder met als eerste de uitspraken die verder in deze maand zijn verschenen. De eerste is van de Raad van State van 9 november. Gaat over het inpassingsplan Engbertsdijksvenen. Dat is een Natura 2000 gebied in de provincie Overijssel. En PS van Overijssel hebben daarvoor een inpassingsplan vastgesteld om allerlei beheermaatregelen uit het beheerplan Natura 2000 te kunnen uitvoeren. En omdat de stelling van PS is dat het plan enkel voorziet in de uitvoering van beheermaatregelen, Natura 2000 beheermaatregelen, is er geen passende beoordeling gemaakt voor dit bestemmingsplan. Want dat is een van de reden daarvoor is dat artikel 6 lid 3 van de habitatrichtlijn zegt dat je voor een plan wat direct verband houdt met beheermaatregelen geen passende beoordeling hoeft uit te voeren. Dat argument slaagt echter niet en dat komt, en nou ja, als je denkt, als je terugleest, denk je dat het ligt misschien eigenlijk wel een beetje voor de hand. Het bestemmingsplan of het inpassingsplan maakt ook allerlei recreatieve ontwikkelingen mogelijk, die uiteraard niets te maken hebben met het beheer van Natura 2000 gebieden. Dus op dat punt zegt de afdeling, nou, dan had je dus toch een passende beoordeling moeten uitvoeren. En het gaat dan bijvoorbeeld om een fietspad en andere recreatief extensieve recreatie mogelijk. En de stelling van PS was, ja, dat maakte het huidige bestemmingsplan ook al mogelijk, die recreatieve ontwikkelingen. Maar kennelijk zijn die niet gerealiseerd. Die recreatieve ontwikkelingen maken dus ook niet deel uit van de feitelijk aanwezige en planologische situatie, van de referentiesituatie voorafgaande aan vaststelling van het inpassingsplan. En om die reden had je niet kunnen concluderen dat het opnieuw mogelijk maken van recreatieve voorzieningen die in het vorige bestemmingsplan al konden worden gerealiseerd, maar niet gerealiseerd zijn, dat je die niet aan een passende beoordeling had hoeven onderwerpen. Op zich niet zo heel spannend, maar wel een reminder met name voor provincies, want het is nu een aantal keer niet goed gegaan in inpassingsplannen, dat als je een inpassingsplan vaststelt voor onder andere de uitvoering van beheermaatregelen, dat een passende beoordeling voor het overige, wat het inpassingsplan mogelijk maakt, nog wel noodzakelijk is. De tweede uitspraak is van 15 november van dit jaar van de rechtbank Midden-Nederland. Gaat over de vraag over een handhavingsverzoek of er voldoende gecompenseerd is door het havenbedrijf Rotterdam bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Ik heb zelf daar het havenbedrijf vertegenwoordigd, dus ik zal slechts sumier iets zeggen over de uitspraak. Het havenbedrijf heeft geen gelijk gekregen en de minister van LNV ook niet. Dus jullie kunnen je voorstellen dat ik het niet helemaal mee eens ben. Wat daarvoor lag was een verzoek om handhaving van verschillende natuurorganisaties. Die stelden dat de natuurvergunning van het havenbedrijf Rotterdam niet goed was uitgevoerd. Dat had te maken met de verplichting in die vergunning, waarin staat dat er ter compensatie van de aanleg en instandhouding van de Tweede Maasvlakte een bodembeschermingsgebied moest worden aangewezen en dat in dat bodembeschermingsgebied voldoende beperkingen aan bodemberoerende visserij zouden moeten worden gesteld om daarmee een ecologische winst van 10% te halen. En nou, zoals jullie weten is de Tweede Maasvlakte al geruime tijd geleden aangelegd. Er is een bodembeschermingsgebied ingesteld in toegangsbeperkingsbesluiten en in het beheerplan voor het Natura 2000 gebied voor Delta. Daar is niet alle visserij in verboden, maar onderdelen van bepaalde vormen van visserij. En na geruime tijd van monitoring is vastgesteld dat die 10% ecologische winst die in dat bodembeschermingsgebied zou moeten worden gerealiseerd, dat niet gehaald is, maar dat waarschijnlijk ook niet meer kan worden aangetoond als je iets anders gaat verbieden in het bodembeschermingsgebied. Of je nog steeds die 10% ecologische winst kunt halen, omdat inmiddels de tijd is verstreken en omdat je eigenlijk niet meer een goede referentiesituatie hebt ten opzichte waarvan je alsnog kunt vaststellen of voldoende gecompenseerd is. Nou, om die reden, en dat blijkt ook uit de uitspraak, loopt er al een tijd overleg met verschillende partijen, natuurorganisaties, maar ook andere gebruikers van de voordelta, de visserijsector onder andere, de minister van LNV en ook de Europese Commissie, om te kijken of er een andere vorm van compensatiemaatregel kan worden getroffen. Dat alles is voor de rechtbank niet zo relevant. De rechtbank zegt simpelweg, nou ja, het voorschrift verplicht tot het instellen van een bodembeschermingsgebied en om binnen dat gebied afdoende beperkingen te stellen dat daarmee 10% ecologische winst kan worden gehaald. Je kunt dus nog wat meer doen dan alleen maar de boomkorvisserij in het gebied verbieden. Je kan bijvoorbeeld ook de garnalenvisserij in het gebied verbieden. Daarmee is weliswaar misschien niet op voorhand vast te stellen of je dan wel die 10% ecologische winst haalt. Maar je hebt onvoldoende gemotiveerd waarom je die maatregel niet getroffen hebt. De minister van LNV kreeg met name in de uitspraak ook het verwijt van, ja, je zegt wel dat er nog overleg gaande is, maar je hebt geen enkel tijdpad gegeven en ook ter zitting niet om te laten zien hoe lang dat overleg nog loopt. En de Maasvlakte ligt er al een tijdje. En je weet ook al een tijd dat er niet op deze manier voldoende gecompenseerd is. Dus kom met een beter verhaal. Nou, wat opvallend is, met name in de uitspraak, is het is natuurlijk een bijzondere constructie, laat ik het zo zeggen. De natuurvergunning is verleend aan het havenbedrijf Rotterdam. Omdat die uiteraard vergunning kreeg om de Tweede Maasvlakte aan te leggen. En dat bepaalt de wet natuurbescherming dat als je compenserende maatregelen moet treffen ten behoeve van een project waarvoor je vergunning krijgt, dat de vergunning ook de verplichting omvat om die compenserende maatregelen te treffen. Dus in de vergunning van het havenbedrijf staat dat deze compenserende maatregelen getroffen moeten worden. Maar tegelijkertijd weet iedereen dat de maatregelen in het Natura 2000 gebied voor Delta of ergens anders moeten worden gerealiseerd. En dat het havenbedrijf Rotterdam niet degene is die die maatregelen kan realiseren. Omdat er ondervangen is bij verlening van de natuurvergunning een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen het havenbedrijf en de staat, op grond waarvan de staat uiteindelijk civielrechtelijk gehouden is om de compensatie te realiseren. En dat was voor de rechtbank ook voldoende om te zeggen, ja, dat betekent dus wel dat je nog steeds het havenbedrijf kunt aanschrijven als overtreder en dat het havenbedrijf ook gehouden is om die compenserende maatregelen te treffen. Dat is op zich in de constructie van de vergunning logisch, maar uiteindelijk is het enige wat het havenbedrijf kan doen is dan zo'n besluit doorschuiven als het ware weer terug naar de staat, want die zal uiteindelijk de compensatie moeten realiseren. Kort en goed, een interessante uitspraak. Bij mijn weten de eerste uitspraak die gaat over de uitvoering van compenserende maatregelen. Want daar wordt eigenlijk in de praktijk nooit meer over geklaagd. Laat ik het even zo zeggen, op het moment dat een vergunning is verleend. En maakt ook duidelijk, nou, wat ik net zei, het construct van het moet in een vergunning, maar het is vaak een andere partij die het uit moet voeren. En hoe werkt dat dan door in de handhaving? Een volgende uitspraak, moet ik even weer mijn lijstje erbij pakken, is die van, nou, dan nemen we die van het Hof van Justitie. Van 10 november 2022, een arrest naar aanleiding van prejudiciële vragen van een Deense rechter. En ik bespreek die even omdat mogelijk, en ik zeg heel voorzichtig mogelijk, want ik kan het zelf niet goed overzien, dit arrest nog consequenties kan hebben in Nederland. Wat was er aan de hand? Er was een in 1999 een vergunning verleend voor een installatie voor het kweken van regenboogforellen. En bij dat kweken wordt kennelijk stikstof, fosfor, koper en antibiotica uitgestoten of geloosd in Natura 2000 gebieden. 1999 was de vergunning verleend. In 2006 wordt een nieuwe vergunning verleend om de hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten te verhogen. Over die vergunning van 2006 wordt vervolgens geprocedeerd bij de Deense rechter. En die Deense rechter zegt ja, je hebt voor die vergunning van 2006 niet een goede beoordeling naar de effecten op Natura 2000 gebieden uitgevoerd. Want je hebt alleen maar gekeken naar de effecten vanuit deze installatie alleen op Natura 2000 gebieden. Je hebt dat niet in cumulatie gedaan met een aantal andere parallele projecten die ook stikstof zouden gaan uitstoten. En die kennelijk naast deze installatie zijn gelegen. Dus de beoordeling is niet goed. Maar toch zei de Deense rechter in 2006, dit gebrek rechtvaardigt niet dat de vergunning uit 2006 wordt, nou, dat die nietig zou zijn. Dus die vergunning van 2006 blijft in stand. Nou, vervolgens is er kennelijk een bepaling in het Deense recht dat voor deze vergunning vastlegde dat er in 2014 een nieuwe vergunningsaanvraag moest worden ingediend voor het continueren van het vergunde project. Nou, die vergunning wordt vervolgens aangevraagd en daar wordt gezegd, ja, we doen eigenlijk nog steeds hetzelfde als waarvoor wij in 2006 al een vergunning hebben gekregen. Dus je kunt onze vergunning gewoon verlenen en een aanvullende beoordeling naar de effecten op Natura 2000 gebieden is niet aan de orde. Van die vergunning zegt vervolgens een zogeheten beroepscommissie, ja, die vergunning van 2014 is niet goed, want je baseert die vergunning op 2014 op een vergunning uit 2006, waarvan is vastgesteld dat de beoordeling van effecten op Natura 2000 gebieden niet in orde was. Nou, dat leidt dan vervolgens tot een aantal prejudiciële vragen, waarbij met name de eerste vraag van belang is van, en die komt erop neer dat de vraag gesteld wordt, moet je nou, als je in dit geval dus in 2014 een nieuwe vergunning verleent, wat eigenlijk de voortzetting is van de exploitatie van een installatie waarvoor al in 2006 een vergunning gold, moet je dan een geheel nieuwe beoordeling uitvoeren of mag je terugvallen op die oudere vergunning die al onherroepelijk was? En daarvan zegt het Hof, ja, je hebt voor de voortzetting van een project waarvoor al een vergunning was verleend, op zichzelf geen nieuwe vergunning nodig. Want als de voortzetting van het project wordt gezien als een, als je dat maar als één enkele verrichting kan beschouwen, en als je exact hetzelfde doet als waarvoor je al een vergunning hebt, dan vereist het Europese recht niet dat er een nieuwe vergunning nodig is. Maar, zegt het Hof, en dus als je geen nieuwe vergunning nodig hebt, dan heb je onder 6 lid 3 ook niet een nieuw beoordelingsmoment. Maakt het Hof tussendoor nog even het uitstapje naar 6 lid 2, want we weten inmiddels al, dat is vaste rechtspraak van het Hof, dat als 6 lid 3 niet geldt omdat je geen nieuwe vergunningplicht hebt, dan kan er nog steeds een situatie ontstaan dat je een nieuwe beoordeling of een moet uitvoeren onder 6 lid 2. Dat geldt voor elk vergund project en voor elke activiteit die plaatsvindt. Maar als een lidstaat bepaalt dat voor de voortzetting van een reeds vergunde activiteit een nieuwe vergunning vereist is, zoals dus in het Deense recht was bepaald, want hier was vastgelegd dat het vergunde project in 2014 een nieuwe vergunning moest aanvragen, dan moet de bevoegde nationale autoriteit, zegt het Hof, de afgifte van die nieuwe vergunning afhankelijk stellen van een nieuwe beoordeling onder 6 lid 3. Op zich dus heel logisch, want die vergunning was gewoon vervallen, als het ware. Je had een nieuwe nodig. En dan kun je dus ook niet terugvallen op die eerdere beoordeling, als blijkt dat die eerdere beoordeling niet goed is. Je zou daarin kunnen lezen dat als je een nieuwe vergunningplicht, dus een nieuwe beoordeling hebt voor een al vergund project, dat je wel kunt terugvallen op een eerdere beoordeling als die eerdere beoordeling nog steeds voldoende actueel is. Nou, en waarom is dat nu relevant voor Nederland? Dit kan relevant worden, denk ik, als we, zoals ook is aangekondigd in de Kamerbrieven van 25 november, waar ik zo nog op terugkom, een vergunningplicht gaan introduceren voor intern salderen. Waarbij je dus in de wet, we weten nu niet precies hoe die vergunningplicht eruit gaat zien, zegt, je hebt voor de wijziging van een project, waarbij je het mechanisme van intern salderen toepast, een vergunning nodig. Als we dat zien als een vergunning in de zin van 6-lid-3, en dat is nog de vraag, daar geeft dit arrest niet echt een antwoord op, dan zou je dus moeten zeggen, ja, als ik dus via intern salderen, als dat een beoordeling is in de zin van 6-lid-3, dan betekent dat dat ik automatisch, of dat ik niet automatisch bij een vergunning voor intern salderen kan terugvallen op die eerdere vergunning die ik al heb. Maar dan zal ik bij het verlenen van die intern salderingsvergunning moeten beoordelen of die eerdere passende beoordeling, die eerdere vergunning, wel correct is uitgevoerd of niet. Of we zien de intern salderingsvergunning als een vergunning die niet onder 6-lid-3 valt, omdat het simpelweg een intern en nationaal instrument is. En dan geldt deze rechtspraak niet.
Marieke, je zegt, je moet beoordelen of die passende beoordelingen, als je intern gaat salderen, mogelijkerwijs of die passende beoordeling die voorheen is uitgevoerd, of die nog voldoende actueel is en of die correct is uitgevoerd. Maar is nou in dit arrest ook niet heel relevant dat bij die vergunningverlening die in 2006 heeft plaatsgevonden, de rechter daar uitdrukkelijk heeft geoordeeld dat die passende beoordeling niet juist was? Want dat is natuurlijk een uitspraak die vaststaat. En je zou dus kunnen zeggen, daar moet je dan ook maar van uitgaan. Waardoor eigenlijk de vraag of die onjuist is, is eigenlijk al gepasseerd station. Want er staat vast dat die onjuist is. En dus moet je een nieuwe passende beoordeling maken. Of zou je zeggen, nou, je moet uit dit arrest volgt ook dat onafhankelijk van hoe die eerste eerdere passende beoordeling is beoordeeld, je moet toch bezien of je niet een nieuwe passende beoordeling moet maken, omdat andere sprake is van andere feiten of omstandigheden, of omdat, wat je kruipt dan natuurlijk wel een beetje toe naar ook een passende beoordeling die toen de tijd naar de regelen der kunst is verricht, met een oud rekenmodel, of inmiddels achterhaald rekenmodel, met een lagere achtergronddepositie, dat je daar naar huidige inzichten toch een nieuwe passende beoordeling moet maken, puur omdat de techniek verder ontwikkeld is.
Ja, ik weet het niet. Het Hof zegt als eerste, je moet wanneer je in je eigen wetgeving hebt bepaald dat voor voortzetting van een reeds vergunde activiteit een nieuwe vergunning vereist is, dan moet je de afgifte van die nieuwe vergunning afhankelijk stellen van een nieuwe beoordeling die voldoet aan 6-lid-3. Indien voor die activiteit nog geen dergelijke beoordeling blijkt te zijn verricht. Dus de vraag is, ja, dat is, hier was het makkelijk inderdaad, en dat zegt de Hof 3 overwegingen verder. Het blijkt dat in dit geval die beoordeling niet voldeed uit 2006. Maar ik denk dat het algemene criterium is, je moet een nieuwe beoordeling uitvoeren. Dat lijkt, het is altijd een beetje gissen, hè, wat het Hof dan precies bedoelt met zo'n overweging.
Ja.
Maar ik ben met je eens, hoe ga je dan om met een passende beoordeling die, zeker voor stikstof, die al een jaar geleden is uitgevoerd, is al misschien niet meer actueel, omdat het RIS-model is aangepast?
Nee, ik denk als je dat zou moeten aannemen, dan wordt interne saldering eigenlijk feitelijk onmogelijk, want dan moet je altijd een herberekening doen.
Of dus geen vergunningplicht voor intern salderen introduceren. Want dan geldt nog steeds de Raad van State rechtspraak die zegt, bij intern salderen is er geen vergunning nodig.
Ja, ja.
Het lijkt mij in ieder geval een belangrijke rest om even mee te nemen bij de vraag. Willen we echt wel heel graag die vergunningplicht voor intern salderen of niet? En daarvoor zul je de consequenties van deze uitspraak denk ik goed onder ogen moeten zien.
Maar het is ook ingewikkeld te motiveren. We willen geen vergunningplicht voor intern salderen gelet op dit arrest. Ik bedoel, want dan zeg je eigenlijk, we willen het systeem ontlopen door die vergunningplicht niet te introduceren. Dan kan je beter je mond houden en het laat zoals het is, in plaats van dat zo breed uitmeten. Dat je
daar ben ik niet helemaal met je eens. Want het Hof zegt heel duidelijk, wanneer je als lidstaat voor voortzetting of wijziging van een activiteit een vergunningplicht introduceert, dan moet je aan deze eisen voldoen. Het Hof zegt niet, je moet die vergunningplicht hebben.
Nou, je kan ook nog aan een tussenweg denken, dat je ofwel in de toelichtende stukken of in de wetgeving zelf bepaalt dat de passende beoordeling waar je op terug wil vallen, wat daar pijlmomenten is voor de beoordeling van de rechtmatigheid ervan. Of de rechtmatigheid, de misschien het goede woord, juistheid ervan.
Ja.
Dus met andere woorden, dat je zegt, oké, een stikstofberekening die 5 jaar geleden is gemaakt met het toenmalige beschikbare model, wordt geacht juist te zijn, ook al is het model inmiddels geactualiseerd.
Dat lijkt me sowieso verstandig om te zeggen. Gelet op die telkens wijzigende versies van het Arius-modellen, lijkt het me handig dat we daar ook duidelijkheid over hebben. Want nu blijft ook in de advisering het steeds ingewikkeld. Want moet je nou steeds zeggen, maak maar een nieuwe berekening. Dat blijft toch ook wat ingewikkeld om die zekerheid te krijgen.
Ja, zeker. En anders is het stapje naar de hele intrekkingsverhalen is natuurlijk ook makkelijk gemaakt. Dat je zegt, ja, oké, je moet een nieuwe passende beoordeling maken. Steeds op het moment dat er een nieuw Arius-model uitkomt. En ga dan maar kijken of je die vergunning niet in moet trekken.
Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat je bij intern salderen altijd een nieuwe Arius-berekening maakt. Ja, omdat je op dat moment moet kunnen vaststellen dat er per saldo geen toename optreedt. Dus dat doe je sowieso. Ik ben meer... het lastige is meer, denk ik, dat er natuurvergunningen in het verleden zijn verleend waar we heel anders
moeten gaan kijken. Ja.
Waar je inderdaad zei, het is maar 1% van de achtergronddepositie, dus het is niet significant, bij wijze van spreken. Ja, maar goed. Dus misschien toch, ik heb nog één uitspraak, maar omdat we het nu hebben over die vergunningplicht voor intern salderen, maak ik even het uitstapje naar de Kamerbrieven van 25 november. Het zijn er een stuk of 3 of 4, maar de belangrijkste is die van de minister van Natuur en Stikstof. Die heet Voortgang Integrale Aanpak Landelijk Gebied en Opvolging Uitspraak Raad van State over Portos. 27 pagina's waarin allerlei opties worden beschreven om de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden terug te brengen. En eigenlijk past deze brief wat mij betreft heel erg in de lijn van de vorige brieven. Er worden steeds meer mogelijkheden en maatregelen beschreven die getroffen zouden kunnen gaan worden om de stikstofbelasting omlaag te brengen. En met elke brief neemt ook toe de duidelijkheid dat ook de regering vindt dat er echt iets moet gebeuren en dat het nu echt menens is en dat het nu 5 voor 12 is of misschien wel 5 over 12. En dat er nu echt harde stappen gezet gaan worden. En wat er beschreven wordt is ook allemaal weer net wat concreter dan in de vorige brieven. Maar tegelijkertijd laten brieven ook heel duidelijk zien. Moeten piekbelasters beëindigd worden. We gaan in gesprek, we gaan keuzes maken over welke piekbelasters dat dan zijn. Iedereen krijgt eerst nog een jaar de tijd om zichzelf aan te melden. De regeling voor de uitkoop zal genereus zijn, maar moet nog worden uitgewerkt. Na dat jaar, als blijkt dat onvoldoende mensen zich hebben gemeld, zullen we meer verplichtende maatregelen opleggen. Maar ook die moeten nog worden uitgewerkt. We gaan vervolgens allerlei natuurherstelmaatregelen nemen. We snappen dat het allemaal nodig is, omdat daarna weer nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegestaan. Maar ook daar moeten de plannen nog gemaakt worden. En het is niet onaardig of bedoeld. Het is echt wel weer een stap verder dan de vorige Kamerbrief. Maar het laat ook heel duidelijk zien dat er... alles moet in november, december, januari zo ongeveer uitgewerkt worden. Met het kerstperiode ertussen laat dat ongeveer nog een maand, denk ik, effectief over om het allemaal uit te werken. Waarbij ook nog eens de vraag is, wie gaat dat dan doen? Gaat de regering dat doen of komt het toch op het bord van de provincies terecht? Het straalt wel weer net een beetje meer uit. Oké, we snappen dat er iets moet gebeuren, maar het is nog allemaal niet duidelijk hoe en wat en waar. Een aantal punten dan, ik ga ze niet allemaal bespreken. Wat komt er of waar denkt men aan? Doelstellingen per Natura 2000 gebied om vast te stellen wie er welke piekbelasters er weg zouden moeten. Inzet van een grondbank om verplaatsing van agrarische bedrijven te bevorderen. Er komt een eenmalige plusregeling met een genereuze vergoeding. Het wetsvoorstel natuurcompensatiebank wordt ingetrokken. Ik denk dat dat een goede is, want daar werd toch al aan getwijfeld over of dat nou echt iets zou kunnen bijdragen. Er komt dus een vergunningplicht voor intern salderen wordt aangekondigd. Met als streven om dat per 1 januari 2024 in werking te laten treden. Maar nou ja, bijzondere daarbij is dat er nog nagedacht wordt over de invulling van die vergunningplicht. Kennelijk zijn er twee varianten. Of alleen maar bepaalde categorieën activiteiten of alle activiteiten waarvoor een milieuomgevingsvergunning nodig is. Beide varianten worden nog uitgewerkt, worden nog ter consultatie voorgelegd, worden nog aan de afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd. En die moeten dan dus op 1 januari 2024 één van de twee varianten in werking treden. Waarbij gelukkig wel wordt gezegd, dat wetsvoorstel zal in ieder geval ook voorzien in overgangsrecht voor situaties die tot dan gebruik hebben gemaakt van het mechanisme van intern salderen zonder vergunning. Want dat is op dit moment niet vergunningplichtig. Nou, er wordt nagedacht over een recht op eerste koop van overheden bij emissieruimte, wat vrijkomt als bijvoorbeeld agrariërs stoppen. Mogelijkheden om een voorkeursrecht te leggen op gronden met de agrarische functie, om latente ruimte in natuurvergunningen te beperken.
Maar het grote O-woord valt niet, geloof ik, hè, in deze brief.
Nee, dat zijn de dwingende maatregelen die daarna, na het jaar, worden bedacht. Ja. Men kondigt aan in de brief dat het afroompercentage bij extern salderen verhoogd gaat worden naar 40%. Ja, dat doet de minister. De provincies zullen daar hun eigen beleid over moeten maken. Geen idee, maar die zullen dat dan mogelijk volgen of niet volgen. Met 20% als het gaat om projecten in het kader van infrastructuur en klimaat. Wat mij ook nog wel opviel is dat er toch nagedacht wordt over een nieuwe generieke voortoets, een nieuwe ondergrens, ondanks de Portos uitspraak. Waarbij wel wordt opgemaakt, die juridische houdbaarheid is hierbij leidend. En de Kamer wordt hierover in 2023 geïnformeerd. Nou, en tenslotte, misschien voor de praktijk nog handig om te weten, Arius zou per 22 november geactualiseerd worden. Die actualisatie is uitgesteld naar de week van 24 januari 2023. Het duurt dus nog even, want veel provincies hebben op dit moment aangegeven geen nieuwe vergunningen in aanvragen in behandeling te nemen, totdat Arius er weer is.
Ja, en het is niet gesteld dat het een introductie of een lanceringsdatum is,
nee,
hè?
De staat om die reden is de actualisatie uitgesteld naar de week van 24 januari. Dus of ze dan pas beginnen of dat we dan een nieuwe versie van Arius hebben, dat weet je niet. Nou, tegelijkertijd is er ook een Kamerbrief over de toekomst van de landbouw verschenen. Over het voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied. En er is er nog één over toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen. Naar aanleiding van de RAF-uitspraken, waaruit blijkt dat men eigenlijk wil naar een systeem van real-time monitoring van de emissies. Omdat dat kennelijk toch de beste manier wordt geacht om zekerheid over de emissies en de emissiereductie van de stalsystemen te kunnen vaststellen. Dat allemaal over de Kamerbrieven sluit ik af met één laatste uitspraak. En dan is het wel weer genoeg stikstof, denk ik. Van de rechtbank Oost-Brabant van 24 november. Over een afwijzing van een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een natuurvergunning voor een varkenshouderij. Een vergunning voor 3 stallen, waarbij de derde stal nog niet was gebouwd. Een vervolguitspraak, nou ja, niet een vervolg, maar we hebben december vorig jaar 2 uitspraken gehad van de rechtbank Gelderland over verzoek om intrekking van de natuurvergunning. Waarbij de rechtbank Gelderland zei, nou uiteindelijk heeft de provincie ter zitting wel voldoende gemotiveerd dat afdoende andere passende maatregelen worden getroffen om het intrekkingsverzoek op basis van 5-4 lid 2 wet natuurbescherming te kunnen afwijzen. Hier zegt de rechtbank, nou, hier heeft de provincie Noord-Brabant dat niet goed genoeg gemotiveerd. Want ten eerste wordt verwezen naar de generieke maatregelen ter uitvoering van de wet stikstofreductie en natuurverbetering. Een aantal maatregelen waarvan de afdeling in de Portos uitspraak ook al heeft vastgesteld dat ze onvoldoende zeker waren en dus niet aan het intrekkingsverzoek of aan de afwijzing van het intrekkingsverzoek ten grondslag konden worden gelegd. En de rechtbank bespreekt verder ook nog een aantal provinciale maatregelen en zegt daarvan heel duidelijk van ja, je kan je afvragen wat het succes is van die maatregelen, want een deel ziet op emissiereductie van uit stallen. Maar we weten inmiddels uit de RAF-uitspraak dat het zomaar de vraag is of je die emissiereductie wel gaat halen. En en kennelijk kun je nog steeds, ook al heb je die emissiereductie gereduceerd, kan je nog steeds meer dieren in die stallen houden, waardoor het ook nog maar de vraag is of die emissiereductie wel daadwerkelijk optreedt. Kort en goed, die uitspraak is weer een voorbeeld. En ik kan er heel inhoudelijk op ingaan, maar dat lijkt me voor nu denk ik niet relevant. Een heel voorbeeld voor hoe moet je nou niet motiveren, wat is niet voldoende om aan te tonen dat je passende maatregelen treft, zodoende dat je een natuurvergunning niet hoeft in te trekken. En we zitten denk ik, tenminste als je ermee te maken hebt, met name te wachten ook op de vraag hoe de afdeling daar uiteindelijk tegenaan kijkt. Wat is voldoende? Want die motivering is niet alleen relevant voor afwijzing van verzoeken om intrekking, maar ook voor de vraag wanneer je weer kunt extern salderen. Maar goed, die uitspraken zijn er nog niet van de afdeling. Bij ons aangeschoven is Arjan de Snow, advocaat bij DLA Piper op het gebied van omgevingsrecht. Welkom Arjan.
Dankjewel.
Wij hebben natuurlijk in Nederland veel te doen op het gebied van natuurverbetering en dergelijke. En in dat kader spraken wij onlangs op een bijeenkomst over hoe Engeland het voornemens is te doen. En je had het over dat Engeland een wetgeving invoert over 10% natuur bij elke nieuwe ontwikkeling. Vertel eens, hoe zit het daar?
Ja, klopt. Allereerst dankjewel dat ik hier ben. Ik ben een soort fan, voel ik mij, van de podcast. Ik heb ze denk ik allemaal geluisterd. Alleen dit onderwerp hadden we nog niet langs gehad. En het gebeurde dit voorjaar dat ik, nou, of eigenlijk zijn we natuurlijk al 3 jaar bezig met stikstof. En dat voelt als kruidenieren. Alles op 0,05 en 0,04 en allemaal heel zuinig. En toen las ik van een collega in Engeland dat ze daar een systeem hebben van biodiversity net gain. En alles moet gewoon 10% beter worden. En dat gaf zoveel lucht en ruimte om op die manier over natuur na te denken. Ik dacht, daar wil ik meer van weten. En het helpt mij in mijn denken, dus misschien anderen ook wel.
En hoe zit dat dan in elkaar in Engeland?
Daar is de regel dat als je een ontwikkeling wil doen, heel breed. Dus gewoon een woningbouwontwikkeling, andere ontwikkeling, infrastructuurontwikkeling. Dat je een plan moet maken waarin je beschrijft wat is de biodiversiteitssituatie voor de ontwikkeling. En dan is er een systeem, daar komen we straks denk ik wel bij, hoe je kan uitrekenen hoe je daar 10% verbetering in kan realiseren. En je krijgt alleen je vergunning als je borgt dat die 10% verbetering gerealiseerd wordt. Dus het gaat niet specifiek over natuurgebieden of Natura 2000 gebieden. Het gaat gewoon op de locatie waar jij de ontwikkeling wil doen. Daar moet 10% verbetering gerealiseerd worden.
Dat is wel interessant natuurlijk, want dan creëer je bij elk nieuw project, maakt niet uit wat voor een project, gewoon op elke alles, locatie waar je iets bouwt als het ware. Moet er 10% natuur bij? Dat kan natuurlijk in potentie heel erg bijdragen aan de biodiversiteitsdoelstellingen.
Ja, dus men zegt dat er 3 verbeterpunten door zijn. Biodiversiteit wordt beter, leefkwaliteit wordt beter en klimaat wordt beter.
En je kan het niet afkopen, want we hebben natuurlijk eigenlijk iets vergelijkbaars met het NNN-gebied. Als je daar natuur moet compenseren, dan kan je het of nieuwe natuur maken of nou ja, in een compensatiefonds storten, als het ware.
Ja, dat kan hier ook. Okay. Dus je begint met voorkeur natuurlijk op locatie zelf. Dan afkopen door in de omgeving bij een, dat zal er voor de hand liggen, natuurorganisatie te zeggen, wil jij voor mij dit realiseren? En dan kost het geld. En omdat dat de verwachting is van dat zal zeker in het begin nog lastig zijn. Je kan het ook afkopen bij de overheid en dan gaat de overheid het voor je doen.
En dan in alle gevallen moet het er zijn voordat jij je ontwikkeling realiseert? Of zit daar dan toch nog een soort van vertraging in en de kans dat het niet gebeurt?
Het moet afgesproken zijn in de, op het moment van de vergunningverlening. Het hoeft niet al gerealiseerd te zijn. Mm-hmm. Bij afronding van het project, dan moet het er zijn en dan moet het 30 jaar in stand blijven.
Oké, okay. Oh, wat interessant.
Dus dat laatste is dan geborgd met een overeenkomst en in de vergunningvoorwaarden.
En die grote pot geld van de overheid, is bekend of is daar wat daarmee gebeurt?
De overheid die gaat dat dan weer zelf in dit type projecten investeren.
Hey, en nou legde je zelf aan het begin de relatie met stikstof. Nou zit Engeland natuurlijk niet meer in de Europese Unie, hebben ze de habitatrichtlijn niet meer. Dus ook niet die strikte rechtspraak van het Hof, dat je eigenlijk niet al toestemming kan verlenen voordat natuur er niet is. Hoe zou dit nou in Nederland kunnen werken, denk je?
Ja, ik zou dit niet direct verbinden met die natuurbescherming van Natura 2000 gebieden, want daarin zit je inderdaad in hele strakke kaders. Ja, je zou wel, misschien wel kunnen bedenken hoe je dat zou kunnen doen, maar volgens mij is hier de ruimhartigheid die er eigenlijk in zit van bij ieder project doen we dit gewoon. En als ik aan een ontwikkelaar vraag van wat denk jij van jouw woningbouwproject, wordt het daar mooier of minder mooi van? Je hebt niet zo heel lang nodig om te verzinnen hoe een project inderdaad een verbetering kan realiseren. Dus als je dit houdt buiten het specifieke Natura 2000 gebieden, daar hebben we er veel van, maar er is echt veel meer natuur in Nederland als je daar buiten houdt. Daar zit denk ik de winst.
Ja, want op die manier kan het natuurlijk wel uiteindelijk helpen, ook voor Natura 2000 gebieden, omdat die verplichting om die gunstige staat van instandhouding te realiseren ook buiten Natura 2000 gebieden kan worden ingevuld.
Ja. Maar het verschil hier is natuurlijk, het gaat niet zozeer om wat jouw project doet op een Natura 2000 gebied elders.
Nee.
En gelukkig realiseren we niet zo heel vaak projecten in een Natura 2000 gebied. Terwijl je hier zegt, omdat je op deze locatie een woonwijk bouwt of een weg aanlegt, moet op die locatie, dat is het uitgangspunt, 10% verbetering gerealiseerd worden. Lukt dat niet, dan mag je het elders doen. Maar je begint dus op de locatie zelf. En dat is zelden Natura 2000 gebied.
Ja, dat snap ik.
Maar soms weliswaar geen Natura 2000 gebied. Maar ik kan me voorstellen dat als je in een weliswaar niet beschermd Natura 2000 beschermd gebied, maar wel in een bos of iets dergelijks een woonwijk realiseert, dat gaat het bos weliswaar om, dan is het realiseren van 10% verbetering nog wel ter plaatse nog wel een lastige opgave.
Ja.
En dan
ja.
kom je al snel waarschijnlijk in die afkoopregeling.
Ja. Ja, dus wat men heeft gedaan en dat overstijgt mijn pet hoor, maar er is een systeem gebouwd waarmee je een ecoloog kan invoeren. Wat is de locatie, wat is het project? Daar komt dan uit wat de waarden zijn die behouden moeten worden en hoe die 10% verbeterd kan worden. En komt ook uit hoe je dat zou kunnen doen. Dus hoe je dat op de locatie zelf zou kunnen doen. Of hoe je in de omgeving iets kan doen. Dan kun je zeggen, ik wil dat twee straten verderop doen. Dan kun je ook die locatie invoeren. En dan zie je, oké, dan moet ik dus zoveel inspanning op die locatie twee straten verderop realiseren. Dus volgens mij is dit een areas alleen dan voor niet alleen stikstof, ja. maar voor natuur, ja. Zo'n soort systeem. De biodiversity metric, en ze zijn al bij versie 3.1, dus dat wordt ontwikkeld. Of het ontwikkelt zich. Nou ja, dat is hoe je die afweging moet maken. Maar inderdaad, als je midden in het bos gaat bouwen, dan zul je ook daarbuiten iets moeten doen. Dat ligt voor de hand.
Hey, en hoe lang is dit systeem al in Engeland?
Het wordt dit jaar, of het is afgelopen najaar, dus een jaar geleden, de eerste wetgevingsronde doorgegaan. Dus nu de implementatie, die is nu een consultatie. En de bedoeling is dat die terugwerkende kracht heeft tot 30 januari 2020. Dus ook projecten die nu lopen, moeten daarmee aan de slag. Je kan niet gaan rennen om te zeggen, daar blijf ik even voor. Maar ook de projecten nu moeten erover nadenken. Hey, hoe gaan we dit invullen? Wat kunnen we doen? En je ziet dat natuurorganisaties daar nu aan het selecteren zijn echt van hey, welke investeringen die wij sowieso moeten doen, gaan we hiervoor aanbieden.
Ja.
Want dat is natuurlijk een financieringsbron voor ze.
En het werkt natuurlijk wel als elk project het moet doen. Dan is het ook een soort van, dan is het eerlijk, zeg maar. Dan heeft iedereen ermee te maken. En dan hangt het niet af van een specifieke gemeente of een andere overheidsorganisatie die dit extra oplegt.
Nee, er zit, de 10% geldt gewoon overal. Ja. En je ziet wel dat er nu lokale overheden zijn die zeggen, hey, zouden wij meer willen doen dan 10%? Nou, dat is, voor zover ik weet, maar ik kan dat natuurlijk niet helemaal overzien. Is dat er nog niet? Dat zou natuurlijk nog wel spannend maken. Die zegt, nou, wij willen nog een extra stapje zetten. Nou, laten we eens kijken of dit werkt. Ja. Dan kunnen we kijken of we kunnen afkijken en er iets van kunnen leren.
Maar voor elk project betekent dat ook voor een uitbouw als particulier aan mijn huis. Als ik dat doe en daar zit toevallig, dan vernietig ik ook een deel van mijn tuin. Ik kan me voorstellen dat die Britse tuinen iets groter zijn wellicht dan onze tuinen. Moet je dan ook iets realiseren? Want dan wordt het wel, ik zie dat bij de soortenbescherming vaak al, dat het aanbrengen van een dakkapel en het uitvoeren van soortenonderzoeken al als een enorme hobbel wordt gezien en daarom maar niet wordt gedaan en een beetje stil wordt gehouden. Ik kan me dat hier wel voorstellen bij echt kleine projecten.
Ja, er komt een, dat is een van die uitvoeringsvragen nog. Er komt een ondergrens voor de echt kleine dingen. Want dan op een gegeven moment loont het niet meer om die stap te zetten. Maar die wil men, zo begrijp ik het, heel laag houden om inderdaad zoveel mogelijk projecten en ook de bouw van één woning mee te laten lopen.
Hm. Interessant. Hey, en als we dan de koppeling leggen met de Nederlandse situatie, de omgevingswet, als die, ja, ik zeg het nog maar een keer, ooit wordt ingevoerd. Hoe zouden we dat dan binnen die wet, denk je, vorm kunnen geven?
Nou ja, de eerste gedachte die ik toen kreeg was van dit zou een omgevingswaarde kunnen zijn. En dan de vertaling naar zo'n programma is denk ik nog iets moeilijker. Maar als je dit een omgevingswaarde noemt, zegt dit is gewoon een toetscriterium bij het aanvragen van een vergunning voor, nou ja, welk project dan ook. Dan zou je denk ik al een heel eind zijn. En het organiseren, want er zit natuurlijk ook een financieel systeem onder van het afkopen om het buiten die locatie opgelost te krijgen. Ja, dat is iets wat natuurlijk veel minder wetgeving vraagt. Je kan de criteria in je vergunning formuleren en zeggen, nou, dit is wat we toetsen. Wil je je vergunning krijgen? Ja, en hoe je dat aan de achterkant organiseert, kun je veel meer aan de markt overlaten.
Ja, en we hebben natuurlijk al wel wat ervaring, want het lijkt een beetje op weidevogelgebieden en dergelijke, wat sommige provincies in hun verordening beschermd hebben. Hè? Want daar kan je ook afkopen, volgens mij. Ja,
watercompensatie zie je dit natuurlijk ook heel vaak. Ja. Dus de onderliggende gedachte is denk ik niet onbekend, maar dat je dit integraal voor het natuur doet en dat je zegt, het is niet alleen maar afkopen, maar het is verbetering. En dan zijn we eigenlijk terug bij het beginnen, maar een verbetering creëren. Ik denk dat ergens mensen gewoon blij maakt. En dus een positieve zet aan de ontwikkeling geeft. Oh ja, we gaan iets verbeteren.
Ja, en als je in elk project plussen creëert, dan ontstaat er misschien ook uiteindelijk, ik bedoel, het duurt misschien wellicht even, maar een soort overschot aan plussen, waardoor je ook weer meer andere ontwikkelingen mogelijk kan maken. Die dan ook weer een plus moeten creëren. Dus dan hou je, als het goed is, ook een soort buffer steeds om nieuwe projecten mogelijk te maken. Ja, dat duurt wel even uiteraard voordat je daar bent, maar toch.
Ja, maar de vrees was natuurlijk een beetje toen met de Brexit van, hey, we gaan Britten gaan nu uit alle Europese natuurbeschermingsregels. Wat gaan ze doen? Wordt dat één grote industrievlakte? Maar ja, het blijkt dus dat niet zo is en dat ze een enorm groen hart hebben. Ja, als je erover nadenkt, wist je dat eigenlijk ook al wel. Maar dat ze natuur echt belangrijk vinden en er op deze manier ook proberen iets beters van te maken.
Nou, interessante ontwikkeling. Wellicht hebben we er in Nederland wat aan bij de omgevingswet en kunnen we ervan profiteren. Dankjewel, Arjen.
Graag gedaan.
Op 9 november van dit jaar heeft de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over de herontwikkeling van een villatuin bij een villa in Breda. En de uitspraak ziet op het soortenbeschermingsrecht. Aan de orde was een project waarbij een koetshuis gesloopt werd, een villa gerenoveerd werd en uiteindelijk een appartementencomplex gerealiseerd zou worden en 3 grondgebonden woningen. Er was een ontheffing verleend op grond van de wet natuurbescherming voor de soortenbeschermingsbepalingen voor 4 beschermde soorten. En de rechtbank stelt in deze tussenuitspraak vast dat onvoldoende is gemotiveerd nog dat er sprake is van een zogenaamde dwingende redenen van groot openbaar belang. Er is dus onvoldoende uitgelegd welk belang aan deze ontheffing ten grondslag kon worden gelegd. En de rechtbank gaat dan door en die zegt, ja, omdat dat die dwingende redenen onvoldoende zijn aangetoond, is ook de alternatieve afweging, de andere bevredigende oplossing, ook onvoldoende gemotiveerd. Daarbij heeft het college aangegeven dat de financiering en de renovatie van de villa en de villatuin niet aan het bestreden besluit ten grondslag zijn gelegd, maar die renovatie van die villa en die villatuin die zullen niet plaatsvinden als de woningbouw niet doorgaat. Want dat wordt met elkaar gefinancierd. En de rechtbank kan zich daarom niet aan de indruk onttrekken dat het college nog steeds een onlosmakelijke samenhang tussen de woningbouw en de renovatie van de villa en de tuin aanwezig acht. En op het moment dat het college erin slaagt, zegt de rechtbank, te onderbouwen dat de bouw van de woningen op deze locatie een dwingende reden van groot openbaar belang vormt, dan zal het in het kader van de vraag of die andere bevredigende oplossing bestaat, dus in het kader van die alternatieve afweging, alsnog met financiële gegevens moeten te onderbouwen waarom de bouw van de woningen op deze locatie nodig is om de renovatie van de villa en de tuin mogelijk te maken. Kortom, Er wordt hier met een bestuurlijke lus in een tussenuitspraak de mogelijkheid tot herstel te geven. Maar dit lijkt me nog best een zware kluif voor het college. Want het gaat op verschillende punten mis. En met name die dwingende redenen, daar wordt toch van gezegd, wij zien dat nog niet echt. En ik vraag mij eerlijk gezegd ook af of die te geven is voor een project als hier aan de orde. Een ander interessant punt in deze uitspraak is nog dat de rechtbank overweegt over de voorprocedure. Er was hier naar voren gebracht dat ten onrechte geen 3-4 procedure was gevolgd. Met een beroep op de habitatrichtlijn en het verdrag van Aarhus. En het college zegt dan, ja, de AWB en de WMB die voorzien niet in die verplichting om de UOV toe te passen op een ontheffingsaanvraag. En die werkzaamheden zijn ook niet vermeld in bijlage 1 van het verdrag van Aarhus. En daarom geldt helemaal geen verplichting om via de UOV voor te bereiden. En dan zegt de rechtbank, beetje tot mijn verbazing zeg ik daar wel bij, het college kan worden gevolgd in zijn opvatting dat de AWB en de WMB niet in die verplichting voorzien. Nou, daar kan ik het college ook in volgen, want dat staat er inderdaad niet. En uit artikel 6, eerste lid van het verdrag van Aarhus, daar volgt alleen dat die bijlage 1 besluiten gevolgd activiteiten zo'n voorbereidingsprocedure zouden moeten ondergaan. En dan komt er een redenering die ik niet helemaal kan volgen. Dan zegt de rechtbank, er is geen sprake van een besluit dat aanzienlijke effecten op het milieu kan hebben. Dat wil ik ook nog volgen. Maar dan zegt de rechtbank, volgens de uitspraak van de afdeling van 14 april 2021 moet bij dergelijke besluiten worden gedacht aan besluiten waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt vanwege de ligging nabij een Natura 2000 gebied, of om besluiten waar voorafgaand aan dat besluit een voortoets moet worden verricht. Om de gevolgen van het Natura 2000 gebied in kaart te brengen. Ook besluiten die onder het bereik van de RIE vallen, behoren volgens de afdeling tot deze categorie, net als besluiten waarin rechtstreeks werkende unierechtelijke voorschriften op milieugebied worden toegepast. Geen van dit soort besluiten is in dit geval aan de orde. En dat verbaast me toch een beetje dat nu de ontheffing soortenbescherming, ook gewoon gebaseerd op de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn, hieruit worden getrokken zonder dat dat nader wordt uitgelegd waarom. Want ik dacht eigenlijk dat de uitspraak van de afdeling betekende dat dit niet anders was voor ontheffingen op de WMB gebaseerd dan voor vergunningen. En daar wordt toch door de rechtbank nu wel een knip gemaakt.
Ja, ik dacht ook dat in de Europese rechtelijke jurisprudentie activiteiten die onder de habitatrichtlijn vallen projecten zijn met aanzienlijke milieugevolgen, als in het verdrag van Aarhus.
Ja, en het is toch een beetje, het is natuurlijk wel bekend dat velen de ontheffing, soortenbescherming, een beetje wordt gezien als een beetje het lullige broertje of zusje van de natuurvergunning. Kijk, over stikstof, dat vinden we allemaal heel boeiend en interessant. Maar dit gaat toch, ja, het gaat over één rugstreeppad, over één vleermuis, is toch een beetje de gedachte. Maar het verbaast mij wel dat ook de rechtbank toch een beetje dit lijkt te volgen. Want er kunnen wel degelijk op grond van ontheffingen natuurlijk aanzienlijke milieugevolgen aan de orde zijn. En dan zou je die toets nog moeten voeren voor elke ontheffing die aan de orde is. Is dit dan een heftige ingreep of niet? Dat lijkt me toch ook niet de bedoeling te zijn geweest.
Ja, ik kijk nog even naar die uitspraak van de afdeling van 14 juli vorig jaar, waarin de afdeling voor WMB vergunningen heeft gezegd dat ze onder Aarhus vallen. En daar wordt verwezen naar een arrest van het Hof, wat ook alleen maar gaat over 6 lid 3 van de habitatrichtlijn. En dat koppelt de afdeling in die uitspraak aan de verplichting om bij milieuvergunningen 3-4 AWB te doorlopen. Dus misschien dat, weet je niet, dat de rechtbank die uitspraak ernaast heeft gelegd en gezegd, nou die, dat arrest van het Hof gaat alleen maar over 6 lid 3.
Dat is hier niet aan de
dat
orde.
Dat is hier niet aan de orde. En daarom valt het er niet onder. Maar ja, de afdeling heeft natuurlijk wel in die varkens en nooduitspraak gezegd, als besluit met aanzienlijke milieugevolgen waarvoor voldoende inspraak moet zijn geboden, zijn ook de ontheffingen. Zijn gewoon alle besluiten op grond van de wet natuurbescherming zijn daaronder geschaard.
Ja, de ontheffing is niet met zoveel woorden genoemd, maar de wet besluiten op grond van de wet natuurbescherming. Ja. Dus ik zag daar eigenlijk toch geen...
En ik dacht dat dat ook in de Europese rechtelijke jurisprudentie zo was. Maar goed, dat vereist in ieder geval dat die Europese rechtelijke jurisprudentie er nog eens op na moet worden geslagen, om dat secuur te beoordelen. Op het gebied van ruimtelijke ordening deze maand een onderwerp wat we nog niet eerder in de podcast hebben behandeld. En dat gaat over het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, beschermingsmiddelen en spuitvrije zones. Aan het begin van deze maand, 2 november, is een uitspraak geweest waarin de afdeling nog eens haar jurisprudentie herhaalt over de afstand die met het oog op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden aangehouden tussen de agrarische bestemming en gevoelige objecten zoals woningen. En dat is een afstand van in beginsel 50 meter. De afdeling heeft al in 2015 en volgens mij al eerder bepaald dat 50 meter een aanvaardbare afstand is en dat je daar op zich wel van af kan wijken als je dat goed motiveert. Waarom dat in het concrete geval geen negatieve effecten van die beschermingsmiddelen zijn te verwachten op de gezondheid van de bewoners of de mensen die vaak aanwezig zijn op die locatie. Dan zie je vaak dat zo'n motivering is gericht op maatregelen die getroffen worden in het kader van de bestemming om de drift van die gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een haag, bomen, sierplanten die worden aangebracht, waar die gewasbeschermingsmiddelen, als ze gaan driften, als ze gaan uitwaaien, in terechtkomen, waardoor de achtergelegen gevoelige objecten worden beschermd tegen die drift. Nou, dat is in dit bestemmingsplan ook het geval. Daarvan is gezegd, we hebben een voorwaardelijke verplichting in het plan opgenomen, waarin een haag wordt aangeplant. Dat maakt ook onderdeel uit van het inpassingsplan wat we gaan uitvoeren. En daardoor wordt de drift beperkt en er zijn geen gezondheidseffecten te verwachten. Dat wordt door de afdeling dan ook gehonoreerd. Een andere uitspraak die ook over hetzelfde onderwerp gaat, en die is van 23 november... Daarin wordt een andere motivering gekozen waarom van die afstand van 50 meter wordt afgeweken en een kleinere afstand wordt gehanteerd. En dat is een bepaling van de gezondheidseffecten op basis van een model, EFSA-model, waarmee een soort projectie wordt gemaakt van welke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt op het perceel en waar komen die terecht en kunnen we met het oog daarop gezondheidseffecten verwachten. En dat is natuurlijk interessant, want dat is wat anders dan het treffen van maatregelen. Daarmee zou je meer modelmatig misschien kunnen bepalen, net als je bijvoorbeeld in het kader van geluid zou doen of van geur, wat de concrete effecten zijn en daarmee misschien ook wel kleinere afstanden makkelijker zou kunnen rechtvaardigen. Alleen dat EFSA-model wat dan wordt gehanteerd, dat wordt door de afdeling niet geaccepteerd. Dat is volgens de afdeling levert dat geen wetenschappelijk aanvaardbare inzichten op, of aanvaarde inzichten moet ik zeggen, over de effecten van de verspreiding van die gewasbeschermingsmiddelen. En daarbij wordt terugverwezen naar een eerdere afspraak van de afdeling uit oktober van dit jaar, ook nog recent, waarin op basis van een stapadvies wordt aangenomen dat het EFSA-model niet geschikt is om een ruimtelijke ordening gerelateerde beslissingen te nemen over de situering van gevoelige objecten. Daar zijn een aantal redenen voor. Ik ga niet te veel in detail, want dan wordt het allemaal wel heel technisch. Maar de afdeling zegt eigenlijk dat er een te grote onzekerheid bestaat over de gezondheidseffecten die op basis van dat model worden gemaakt. En daarom wordt dat niet geaccepteerd. Dus praktisch denk ik van groot belang. Nu twee opeenvolgende uitspraken waarin de afdeling zegt een modelmatige projectie van die gezondheidseffecten, dat kan niet. Of tenminste, daar is dat model in ieder geval niet voor geschikt.
En zijn er dan wel wetenschappelijke inzichten kennelijk dat zo'n haag dat absorbeert of iets dergelijks? Of?
Ja, daar kan je natuurlijk ook afvragen hè, wat daar precies het effect van is. Kennelijk wel. Het is een vaste riedel. Er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan door het RIVM. Van nou, hoe verspreidt die drift zich precies? Wat doet dat? Wat is het effect van de windrichting? Hoe ver gaat dat? Op basis daarvan wordt nog wel eens aangevoerd dat er toch een grotere afstand moet worden aangehouden. Nog dan tot nu toe, dan die 50 meter die in de jurisprudentie is geaccepteerd. Maar tot op heden houdt de afdeling daaraan vast. Dus kennelijk blijkt die maatstaf. Is daar ook nog niet dusdanige kritiek op dat dat niet kan. Maar anderzijds dus ook niet dat een kleinere afstand kan worden gehanteerd.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.